Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen, gemeente, met Psalm 48, vers 4. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid, hier in het midden van uw heilige woning. Psalm 48, vers 4. Stel ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 77, vers 6. Zou God zijn gena vergeten? En wat volgt in Psalm 77, vers 6? Dat zingen we nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En Christus, die de wet vervuld heeft, heeft die zo samengevat: Gij zult liefhebben de Heer uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij willen de Heer nu bidden om zijn zegen en we doen ook voorbeden. Dankzegging met mevrouw Ans Bezemer, Beukmolen 46, Papendrecht, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We danken de Heer ook met mevrouw Blokland, Adriaan Volkensingel 1A, Sliedrecht, die eveneens weer thuis mocht komen. En we dragen opnieuw de families Fuste, De Vos en Van der Hoef, De Vos aan de Heere op, bij wie een vader ernstig ziek is en die afgelopen week het bericht kreeg dat een operatie niet meer mogelijk is. Zullen we samen bidden. Heere, getrouwe en grote God. U weet hoe wij hier gekomen zijn als gemeente. Het kan zo heel verschillend liggen. Een bezwaard hart vanwege de omstandigheden van ziekte, van rouw, van zorg. Of verblijd. Verblijd omdat u zo goed bent en we dat ook echt ervaren. En dan willen we in het bijzonder hen opdragen die het zo herkennen in hun eigen hart. Die vraag die we zo net hebben uitgezongen. Zou God zijn gena vergeten? Dan kan het zijn, Heren, dat die vraag de hele tijd ligt te sluimeren op de bodem van ons hart. En als we het dan zingen, die psalm, dat het ineens met volle kracht naar ons toe komt. Ja, dat die vraag naar u toe komt. Heere, vergeet u dan uw genade. Waar bent u? Weet u nooit meer van ontferming? Maar dan zijn we toch op de goede plek, hier in uw huis. Want hier wilt u ons eraan herinneren. In alle aanvechting en strijd, waar we zo geconfronteerd worden met onze eigen schuld en zonde. U heeft ons weer geplaatst voor de spiegel van uw wet. Wij zijn in onszelf verloren mensen, maar hier herinnert u ons aan uw weldadigheid. Wij, o verheven majesteit, gedenken ook deze morgen aan het begin van de nieuwe week uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En wilt u dan zelf het goed maken, Heren? Hoe het dan ook met ons is. Want ten diepste hebben we toch allemaal hetzelfde nodig, het zicht op Christus. In wie u uw weldadigheid op zijn hoogst en op zijn diepst hebt getoond. O, gaat u dan de rijen door en raak ons aan. Ouderen die al op leeftijd zijn gekomen en zo vaak in uw huis zijn geweest. Maar misschien niet kunnen zeggen met u verzoend te zijn. Raak hen aan. Jongeren en kinderen die nog zo jong zijn. Die kinderlijk geloven, of waar de vragen al meer gesteld gaan worden en ze het misschien niet meer goed weten. Is het allemaal wel waar, wat mijn ouders me hebben voorgehouden? Heer, raak ook hen aan en geef ook hen uw geest. En laat het zo zijn, Heren, dat wij allemaal opgezocht worden precies op die plek waar we zitten, waar we ons bevinden. In ongeloof. In onwetendheid, of misschien in verwachting en verlangen, maak ons niet beschaamd. En schenk ook aan hen die thuis verbonden zijn, uw zegen. U weet waarom zij niet in ons midden zijn. Vanwege ziekte. Allerlei klachten misschien vanwege de ouderdom. Of als er een andere omstandigheid, een andere situatie is. Heer, u kent ons allen. Ook degenen die verbonden zijn en niet bij de gemeente horen, maar wel geïnteresseerd zijn in het woord van u. Heer, wilt u ook aan hen denken en hen zegenen en brengen bij u. Zo bidden we voor elkaar. En dan dragen we in het bijzonder mevrouw Ans Bezemer aan u op. We danken u dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat heeft ze veel meegemaakt in de achterliggende weken. En tot hiertoe hebt u geholpen, hebt u het goed gemaakt. Heer, wilt u ook verder herstel geven. Mag haar hoop en verwachting zijn van u, de levende God. Help haar om het allemaal een plekje te geven. En wees haar en haar man, en verder familie, een God van nabij. Dat bidden we ook voor mevrouw Blokland. Ook zij mocht thuiskomen na een ingreep en dan heeft u het goed willen maken. Heer, we danken u met haar en haar man. En we bidden, geef ook haar verder herstel. En dat het haar ook echt zal helpen, dat de pijn weg is en dat ze weer goed kan lopen. En dan danken we u voor de gave van de medische wetenschap in ons land. Want waar wij het zo snel loskoppelen van u en denken dat mensen het hebben gedaan, maar u gebruikt het. En u heeft dat aan ons gegeven. Dank, Heren. En wilt u die dankbaarheid ook telkens weer leren. Wees zo met mevrouw Blokland en degene die om haar heen staan. En dan willen we ook aan u opdragen. De familie Fuster en de familie Van der Hoef. Wat een aangrijpende tijding kregen zij. Waar hun vader, schoonvader, opa niet geopereerd kon worden. Terwijl dat wel het plan was. Ach, Heren, dan gaat het in lichamelijk opzicht niet goed met meneer De Vos. Maar wilt u geven dat het in zijn ziel wel goed mag zijn? Omdat u bij hem bent. En schenk dat zo ook aan de beide families. Wilt u ook aan hen uw hulp en uw nabijheid schenken? En dan kan het wel door moeilijke wegen gaan, Heren. Maar dan mag dat toch ook bij u brengen, aan u verbinden. En wat kunnen we er toch veel van leren? We gaan zo op in het aardse. We kijken zo naar beneden. Maar leer ons om u te zoeken, Heer Jezus die in de hemel bent. Leer ons dat ons burgerschap in de hemel is. Van waar wij je zalig maken verwachten. Heer, gedenk zo aan al degenen die het moeilijk hebben. U kent hen. Wees u nabij en maak alles wel met uzelf. Hoor zo naar onze gebeden. Schenk een zegenrijke dienst. Wees met hen die daarin een taak hebben. Help ook uw dienaar in de verkondiging van het woord. En wilt u geven dat hij de gemeente mag stichten in het allerheiligst geloof. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in het boek Jozua en daarvan lezen we het vierde hoofdstuk. De schriftlezing is Jozua 4. En daar luidt het woord van de Heere tot ons als volgt. Jozua 4 vanaf vers 1. Het geschiedde nu, toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, zeggende: neemt gij u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man. En gebied hun, zeggende: neemt voor u op, van hier uit het midden van de Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesters, en bereidt 12 stenen en brengt ze met u over. En stelt ze in het nachtleger waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep die 12 mannen die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls, uit elke stam 1 man. En Jozua zei tot hen, gaat over voor de ark des Heeren uw Gods, midden in de Jordaan. En heft u een ieder één steen op zijn schouder naar het getal der stammen van de kinderen Israëls. Opdat dit een teken zij onder uw lieden. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen zeggende, wat zijn nu deze stenen? Zo zult ge tot hen zeggen, omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heeren. Als ze toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen voor de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. De kinderen Israëls nu deden al zo, gelijk als Jozua geboden had. En ze namen 12 stenen op, midden uit de Jordaan, gelijk als de Heer tot Jozua gesproken had, naar het getal der stammen van de kinderen Israëls. En ze brachten ze met zich over naar het nachtleger en stelden ze al daar. Jozua richtte ook 12 stenen op, midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesters die de ark des verbonds droegen. En ze zijn daar tot op deze dag. De priesters nu die de ark droegen, stonden midden in de Jordaan, totdat alle ding volbracht was, hetwelk de Heer Jozua geboden had het volk aan te zeggen, naar al wat Mozes Jozua geboden had. En het volk haastte en het trok over. En het geschiedde, als al het volk geëindigd had over te gaan, toen ging de ark des Heeren over, en de priesters voor het aangezicht van het volk. En de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad, mitsgades de halve stam van Manasse, trokken gewapend voor het aangezicht der kinderen Israëls, gelijk als Mozes tot hen gesproken had. Omtrent 40.000 toegeruste krijgsmannen trokken er voor het aangezicht des Heeren ten strijde, naar de vlakke velden van Jericho. Te diezelfde dagen maakte de Heer Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël. En ze vreesden hem, gelijk als ze Mozes gevreesd hadden, al de dagen van zijn leven. De Heer dan sprak tot Jozua, zeggende, gebied de priesters die de ark der getuigenis dragen, dat ze uit de Jordaan opklimmen. Toen gebood Jozua de priesters, zeggende, klimt op uit de Jordaan. En het geschiedde toen de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen der priesters afgetrokken waren tot op het droge, zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats, en ging als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. Het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, en ze legerden zich te Gilgal, aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op, die ze uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israëls, zeggende, wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende, wat zijn deze stenen? Zo zult ge het uw kinderen te kennen geven, zeggende, op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezicht te doen uitdrogen, totdat gij er waart doorgegaan. Gelijk als de Heere uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden dat ze sterk is. Opdat gij lieden de Heere uw God vreest te alle dagen. Tot zover de lezing uit het woord van God en de preek zal gaan over het hele gedeelte. Ik kan niet elk vers uitleggen en daar iets mee doen in de preek, maar de hoofdlijn van het hoofdstuk, daar zal het over gaan. Goed, dan gaan wij nu zingen, Psalm 78, vers 2, vers 3 en ook vers 4. En dan gaat het over het onderwijs aan de volgende generatie. En daar gaat het in Jozua 4 onder andere ook over. Ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor het noodhulp en rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. De Heren zegenen u en uw gaven. We zingen Psalm 78 vers 2, 3 en 4. gemeente, jongens en meisjes, kijk eerst even naar jullie. Hebben jullie wel eens stenen gesjouwd? Stenen gesjouwd, zeg je? Ja, dat kan toch, dat bijvoorbeeld het huis verbouwd moest worden of de stenen op de oprit, die moesten er opnieuw worden ingelegd. En jij vond dat natuurlijk wel leuk dat dat allemaal gebeurde en jij ging kijken en toen dacht je, ik ga ook een handje helpen, ik ga meesjouwen. Dat dacht ik vroeger wel, toen bij ons het huis werd verbouwd en de stenen in de oprit er opnieuw werden ingelegd. En ik weet nog dat ik het heel leuk vond, maar ook heel zwaar. Want stenen sjouwen, een kruiwagen vol, weet je wel. Nou, dat is eigenlijk geen werk voor kinderen. Ik probeerde het, maar het was wel zwaar. Eigenlijk is het meer iets voor grote mensen. Vind je niet? En nou gaat het vanmorgen over 12 mannen. Nee, geen kinderen. Maar sterke mannen. Die met een grote steen, niet een kleine baksteen, maar een grote steen op hun schouder lopen. En zij lopen waar? Door een pad in de Jordaan. Dat is zwaar geweest. Want je kan je zo voorstellen, hè? Dat die grond nog een beetje modderig was. En ze moesten ook door die Jordaan naar de overkant. En dan krijg je natuurlijk een helling, hè, om op die oever te komen. En zo lopen ze daar met die zware steen op hun schouder. En ze klimmen langzaam maar zeker de oever op. En hijgend en puffend zetten ze die grote stenen daar aan de andere kant van de Jordaan neer. Daar staan ze. 12 stenen. Waarom? Waarom is dat? Wat heeft dat voor zin? Wat is het doel daarvan? Nou, daar gaan we in deze preek over nadenken. Thema is 12 stenen. Eerst letten we erop dat het wonder voorbij is. Het wonder is voorbij. En ten tweede, het gedenkteken wordt opgericht. En dat zijn die stenen. Dus 12 stenen. Allereerst, het wonder is voorbij. En ten tweede, het gedenkteken wordt opgericht. Eerst dus, het wonder is voorbij. Ja, gemeente, om te begrijpen waar dat nou allemaal vandaan komt, die 12 stenen en waarom dat moet, moeten we eventjes terug. U herinnert het zich nog wel, denk ik, hè, dat onmogelijke gebeurd was. Israël stond aan de oever van de Jordaan, ze moesten naar de overkant en ze zijn er gekomen. En niet het halve volk, hè? Niet exclusief de kinderen of zo. Nee, het hele volk Israël is aan de overkant aangekomen. Er is niemand achtergebleven aan de oostkant van de Jordaan. Via dat wonderlijke pad. Dat pad dat God zelf gemaakt had. En laten we even bedenken, hè, hoe dat voor het volk Israël geweest is. Ze zullen zo ontzettend verwonderd zijn geweest. En zo blij zijn geweest. En zo dankbaar, denkt u niet? Ze waren er doorheen gekomen. Het is moeilijk te zeggen wat de stemming toen geweest is onder dat volk. Maar het zal samen te vatten zijn in het woord verwondering. En verbaasd kijken ze dan nog eens een keertje achterom. Hè? En dan zien ze dat pad. En dan zien ze die grote dam van water waar ze langs waren gelopen. Het is ongekend. Ze begrijpen het niet. Maar het is echt gebeurd. En als ze daar zo achterom kijken, dan zien ze de priesters nog staan. De priesters met de ark. Maar op bevel van Jozua moeten de priesters met de ark hun plek verlaten en ook naar de andere kant van de Jordaan toe lopen. Ze klimmen omhoog Net als die 12 mannen, hè? Ze klimmen omhoog en ze zetten hun voeten op de oever. En dan gebeurt het. Het pad. Hè? Waar is het pad? Er komt allemaal water weer aangestroomd. Eerst een klein laagje. En daar een paar minuten is dat pad helemaal niet meer te zien. Het pad is weg. Van die dam van water is niets meer over. De Jordaan ziet eruit. Zoals gisteren. En eergisteren. Zo staat het in vers 17, hè? Nee, vers 18. Zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats. En gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. Nou, gemeente, het is voorbij. Het wonder is voorbij. De tijd van het wonder ligt achter. En dat is toch niet vreemd, hè? Want het leven bestaat natuurlijk niet alleen uit wonderen. Het kan niet altijd bijzonder zijn, toch, in het geestelijke leven. Nou, als ik dat zo zeg, het leven bestaat niet alleen uit wonderen, dan zult u dat best wel met me eens zijn, hè? Want zo beleven wij dat toch ook niet, dat het leven een aaneenschakeling van bijzondere gebeurtenissen is? Nee. Of laat ik voor mezelf spreken, ik niet. Ik niet, misschien u wel hoor, dat zou kunnen, maar ik denk dat de meesten van ons zeggen, nee, dat is toch niet het geval. Het is ook het gewone leven. En dat wordt soms onderbroken door een bijzonder iets waarvan je zegt, ja, dat is toch echt de hand van God in. Maar als het gaat om de tijd van de Bijbel, dan kunnen we daar anders tegenaan kijken. Dan denken we soms dat die mensen gewoon elke dag wonderen beleefden. Maar dan maken we een denkfout. Kijk, de Bijbel staat natuurlijk vol wonderen. Dat is waar. Maar waarom zijn die in de Bijbel opgeschreven? Omdat het natuurlijk wonderen zijn, hè? Maar het is niet zo dat er elke dag wonderen plaatsvonden. Er waren ook dagen, weken, maanden, jaren, dat er niet zoiets heel bijzonders gebeurde. Voelt u? Dat is de loop van het leven, zo gaat dat, zo wil de Heer dat het gaat. Het is ook niet erg. Het hoeft niet altijd bijzonder. Toch, jongens? Het hoeft toch niet altijd bijzonder te zijn, ook in het leven met God? Nee. De tijd van het wonder is weer voorbij. En het is goed. Het is goed. Maar dat gezegd hebbend, moet ik ook zeggen dat er wel een aantal risico's aankleven. Voordat we nadenken over dat gedenkteken, die 12 stenen, zullen we toch eerst eens rustig over die risico's na moeten denken. Want dan kunnen we pas begrijpen waarom die 12 stenen daar moesten worden neergezet. Ik wil in het eerste punt van de preek 3 risico's noemen. Allereerst, met dat je het wonder niet meer ziet, kun je het ook heel makkelijk vergeten. Hoe God je had geholpen, had gered op een wonderlijke manier. Ja, ergens weet je het nog wel natuurlijk, maar het is voorbij. Het raakt wat op de achtergrond. En, ja, zo zijn wij mensen nu eenmaal. We richten ons op wat voor ligt, hè? Wat komt. Er is weer een nieuwe uitdaging. Het volk Israël had ook weer een nieuwe uitdaging, hè? Het veroveren van dat beloofde land. Daar konden ze weer druk mee zijn. Daar konden ze hun hoofd weer over breken. En misschien herkent u dat wel, hè? Dat God een wonder had gedaan. Dat de Heere u door een periode van ziek zijn had heen geholpen, had heen gedragen. dat hij op een bijzondere manier beterschap had gegeven, genezing. En misschien is het nog helemaal niet zo lang geleden. Maar nu bent u weer bezig met die nieuwe uitdagingen. Misschien met de kinderen of met de kleinkinderen, waar u zich weer zorgen om maakt. Het wonder, daar denkt u niet meer zo aan. Of weet u van een nog groter en heerlijke wonder? Dat God in Christus u trok. U had nooit gedacht. U bent erbij gekomen. U leert uzelf kennen. Uw zielennood. U kreeg Christus echt nodig. Leerde uzelf overgeven aan hem. Op hem uw vertrouwen stellen. Dat is toch het grootste wonder, gemeente. Met alle respect voor alle wonderen in het dagelijkse leven. Die zijn ook echt van God, zeker. Maar dit is het wonder van alle wonderen. Kent u dat? Maar dan kun je ook weer kwijtraken, hè? Vergeten. Misschien is dat nu wel het geval. U zit hier en u zong het. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? En als u eerlijk bent, dan moet u zeggen, dat is nou het niveau waar ik nu op zit. Zou God zijn genade vergeten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Waar is dat eigenlijk? Dat van eerder, dat van vroeger. Waar is het? Ik heb het niet meer. Nee, Gods kinderen kunnen het natuurlijk niet vasthouden. Hè? Als het goed is, tenminste niet. Je kunt het niet, je hebt het niet op zak. En je kunt het niet met je bekeringservaring doen. En je kunt het niet met het verleden doen. Je kunt niet steunen op wat je meemaakte. Dat is ook zo. En dat maakt ons, als het goed is, afhankelijk. En tegelijk zou ik vanuit Jozua 4 u wel een vraag willen stellen. Bent u het wonder misschien vergeten? Alles wat God in uw leven heeft gedaan, heeft gewerkt. En een vraag daarbij. Wat zou God daar nou van vinden? Hoe zou hij daar nou naar kijken? Dat u alles wat hij heeft gedaan in uw hart, in uw leven, dat u het vergeten bent. Hoe zou hij dat nou vinden? De vraag stellen is een beantwoorden, toch? God heeft gewerkt. Hij heeft zich daarin geopenbaard, net als bij Israël, hè? Hij maakt een pad. Hij openbaarde zich daarin. Met dat je dat wonder vergeet, vergeet je ook de God van het wonder. En dat is erg, toch? Dan gaat het niet goed. Dat is het eerste risico, gemeente. Als je het wonder niet meer kunt zien, als je niet meer kunt omdraaien en kunt zeggen, kijk, en dat is het pad. En dat heeft God gedaan. Dan kun je het zomaar vergeten. Maar er is nog een gevaar, nog een risico. Ik kan beter zeggen een aanvechting. Als je het wonder niet meer kunt zien, dan kun je er ook aan gaan twijfelen of het eigenlijk wel gebeurd is. En u voelt, dat gaat nog een stap verder, hè? Want vergeten, dat is één. Maar zeggen, is het eigenlijk wel waar? Is het eigenlijk wel gebeurd? Heeft het eigenlijk wel plaatsgevonden? Dat is twee, dat gaat nog verder. Nou, zegt u, maar dat zal toch niet. Die Israëlieten hebben daar toch niet aan getwijfeld. Ze konden gewoon even terugdenken. Hoe zijn we ook alweer aan de andere kant van de Jordaan gekomen? En dan wisten ze het. Oké, dat is ook zo. Maar stel nou dat de duivel hen in het oor fluisterde. Hé, je bent wel gekomen aan de andere kant van de Jordaan, maar was het water van de Jordaan echt zo woest? Stond er echt zoveel water in? Of was het toch niet gewoon een doorwaadbare plek waar je gewoon doorheen kon? En dat is de duivel, hè? De duivel maakt het werk van God klein. De duivel zet er vraagtekens achter. Iets waarvan wij zeggen, kijk, en zo is het. Dat is echt gebeurd. Dat heeft God gedaan. Satan stelt er een vraag bij. Dat deed hij toen. Bij de pad. Doet hij nu. En dan denk ik aan Gods grote daden in de Heere Jezus Christus. Die grote wonderen die God heeft gedaan, gemeente. Dat hij zijn eigen zoon zond naar deze wereld. God werd mens. Is dat geen wonder? En dat God nou die eigen, echte, enige zoon liet verbrijzelen aan het kruis. Aan het vloekhout. Is dat geen wonderlijke daad geweest? Maar dat hij hem daar niet liet hangen. Dat hij niet dood bleef. Maar dat God hem weer uit die dood heeft opgewekt. Wat een wonderlijke daad, de opstanding van de Heer Jezus. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen. Zijn dat niet de grootste wonderen die ooit in de wereldgeschiedenis gebeurd zijn en gebeuren zullen? Maar, zegt de duivel, is het eigenlijk wel gebeurd? Nou ja, dat hij gekomen is, dat hij geboren is een keer, oké, dat zal, want daar zijn ze het over het algemeen over eens, hè, dat er een Jezus heeft geleefd. Dat hij gekruisigd is, ja, dat gaat dan ook misschien nog wel, hè. Maar dan die opstanding. Dat hij werkelijk de dood heeft overwonnen. Misschien twijfel jij daar ook wel aan. Weet je het niet zo zeker of dat gebeurd is? En als je het al gelooft, of u, dan kun je ook nog zitten met die vervolgvraag. Is het wel voor mij gebeurd? Ja, ik geloof dat het plaatsgevonden heeft, maar is het voor mij? Ja, ik hoor dat het voor zondaar is en voor zondaressen. Maar is het ook voor mij? Wat een risico. Wat een aanvechting. Je gaat twijfelen aan het wonder. En er komt nog dit bij. Dat is het derde risico. Als je het wonder niet meer kunt zien, als je het pad niet meer kunt zien, hoe kun je het dan ooit overbrengen aan anderen? Je kunt niet zeggen, kijk, ik dien een wonderlijke God, een God van wonderen. Kijk maar, een pad. Kijk, zo is nou mijn God. Nee, maar je hebt niks meer aan te wijzen. Hè? Het is weg. Kon je dat maar zeggen tegen je buren die niet naar de kerk gaan? Tegen je collega met wie je goed contact hebt. En je gunt hem zo het geloof in de Heer Jezus. Kon je het maar zeggen. Tegen mensen om je heen. Maar de tijd van het wonder is voorbij. Je kunt er zelf in geloven. Dat is persoonlijk. Daar kan niemand wat van zeggen. Ze vinden het mooi, hè, dat we geloven. Ze zeggen, ja, dat gun ik je. Heb je de kracht van? Prachtig. Nou. Je wil iets anders, hè. Je wil dat die ander er ook bij komt. Is het niet waar we als christenen vandaag de dag geweldig mee kunnen worstelen? Dat het wonder voorbij lijkt te zijn. Waar gebeuren de wonderen in Hardingsveld, Griesendam, in Sliedrecht, in de omgeving? Werkt de Heer nog? Waar is Hij? Kun je het aanwijzen? Kun je zeggen, kijk, en dat is van God. Waar is Hij in mijn eigen leven? Of is God weg? Hoef het niet meer te verwachten. Tijd van wonderen. Is het misschien inderdaad voorbij? Klinkt een beetje somber, hè? Vindt u niet? Als ik dat zo zeg. Klinkt somber, dat snap ik. Maar dit zijn wel de vragen waar we vandaag de dag intens mee kunnen worstelen. De vragen van uw kleinkinderen. Als u ze al niet tegenkomt in uw eigen hart. Maar God weet ervan. Dan komen we bij de tweede gedachte. Het gedenkteken wordt opgericht. Gemeente, God weet van zijn volk af. Toen en nu. En Hij heeft er iets op bedacht. Op die risico's. Die aanvechtingen. Die gevaren. En het is maar heel eenvoudig. Dan moet je er niet om lachen, jongens en meisjes. Wat God heeft bedacht. Het is heel simpel. 12 stenen. Dat heeft God bedacht. Waarom 12? Hoeveel stammen waren er? In Israël 12, hè? 12 is het getal dat het hele volk Israël vertegenwoordigt. In Jozua 3 hadden we dat ook al gelezen, dat er uit elke stam één man moest worden uitgekozen. En toen stond er niet bij wat het doel daarvan was. In hoofdstuk 4 hebben we het gelezen, hè? Die 12 mannen moesten als vertegenwoordiging van hun stam en zo dus van het hele volk die stenen meenemen uit de Jordaan op de oever van de Jordaan neerzetten. En lezen we ook nog dat Jozua 12 stenen oprichtte. U ziet dat in vers 9 staan. Je zou er zo overheen lezen. Jozua richtte ook 12 stenen op midden in de Jordaan ter standplaats van de voeten der priesters die de ark des verbonds droegen. Dat is een beetje een exegetische vraag. Zijn dat dan dezelfde 12 stenen geweest of zijn dat weer 12 andere stenen geweest? Nou, als je goed leest dan krijg je toch echt de indruk dat dat weer 12 andere stenen zijn geweest. Dus er waren 12 stenen in het midden van de Jordaan en 12 stenen in Gilgal, zo lezen we in vers 20. 12 stenen op de oever. U zegt, ja, maar wat heeft dat nou voor zin? 12 stenen in het midden van de Jordaan. Het water stroomt er gewoon weer overheen. Nou, wellicht werd er een steenhoop van gemaakt. En in bepaalde periodes kon het dan zo zijn dat die steenhoop weer zichtbaar werd. Dus dan was het toch ook echt een zichtbaar getuigenis van wat God had gedaan. 2 keer 12 stenen. Vreemd allemaal. Wat heb je er toch aan? Nou, dat weten wij toch wel, dat we iets aan gedenkstenen kunnen hebben. Gedenkplaatsen. Plekken die ons herinneren aan het verleden. Wij waren afgelopen zomer in Berlijn. En daar heb je zo werd het afgekondigd dan in de trams en in de metro's, de Gedenkstätte Berliner Mauer, de gedenkplaats Berlijnse muur. Wij noemen dat vaak in Nederland een monument. Maar een gedenkplaats, dat is misschien nog wel een mooiere aanduiding, hè? Je wordt er even bij stilgezet. In dat geval dan de Berlijnse muur. Je wordt stilgezet bij alles wat er gebeurd is in de tijd van de Koude Oorlog. Er komen heel veel mensen op af van heel de wereld. Hè. Die willen dat zien, die willen daar rondlopen, die willen daar kijken. En met dat je daar bent, dan komt het verleden toch weer boven. Ook al heb je het zelf niet eens meegemaakt. Hè. Dat geldt natuurlijk voor mij ook. Ik heb niet meegemaakt, maar het komt toch naar je toe. Het doet je wat. Een gedenkplaats. Nou, zo is het ook bij die 12 stenen. 12 stenen op het land en 12 stenen in de Jordaan. God gebruikt ze als een fysieke herinnering aan het grote wonder dat hij heeft gedaan voor zijn volk. Want gemeente, hij weet wel hoe vergeetachtig ze zijn. Wij vergeten onze eigen vergeetachtigheid. Maar God weet het. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet het. Dat we zijn daden en zijn werk vergeten. Dat het allemaal achter ligt. Dat het in het vergeetboek raakt. En juist daarom dat gedenkteken. Opdat wij niet vergeten wat hij heeft gedaan. Opdat we daar actief aan herinnerd worden. En gemeente, zijn we daarom ook niet weer samengekomen vanmorgen. Daarom liggen we niet meer op bed. Daarom zitten we hier. Daarom luisteren we naar het woord van God. Omdat wij weten dat we het vergeten. En God, die weet het ook. En die wil zijn vergeetachtige volk, van wie het hoofd en het hart zo vol kunnen zitten van alles en nog wat, er weer bij bepalen. Hij wil het weer zeggen. Kijk eens, gemeente van Hardingsveld en Sliedrecht, wat ik allemaal heb gedaan. Waarom besteedt hij zoveel werk aan u en aan jou? Want dat doet hij, hè? Waarom doet hij dat? Hij wil niet dat we blijven steken in die eerste helft van Psalm 77. Hij wil niet dat we alleen maar zingen, zou God zijn gena vergeten. Nee, dat is niet tot zijn eer. Hij wil dat we doorzingen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Hij weet wel hoe aangevochten ons geloof kan zijn en hoe bestreden het is. Hij weet wel dat je overal mee in de knoop kan komen, jongens. Is het wel gebeurd? Is Jezus wel opgestaan? Misschien twijfel je zelfs aan Gods bestaan. Dan zeg je, ja, ik weet helemaal niet, is dit nou poppenkast? Ze geloven het wel dat God er is, maar is hij er wel? Zelfs daaraan kun je gaan twijfelen. Maar daarom die tekenen. Die tekenen zeggen, God was er. Toch? Anders hadden die 12 stenen er niet gestaan. God was er. Daar moet je het in ieder geval dan mee eens zijn. God heeft een wonder gedaan. Maar als God er was, dan is hij er ook, want God is God. God is sowieso altijd eeuwig, toch? God was er, maar God is er ook. En als God er is, dan zal hij er zijn ook. En zo, gemeente, stelt God ons vandaag voor een hoop stenen. Zo mag u deze eredienst beleven. We staan weer voor een steenhoop. De daden van God in Christus. Ze worden aan ons verkondigd. En hij zegt, kijk maar. En luister maar. En gemeente, dan zou ik u dringend met klem willen vragen. Schuif het allemaal maar niet aan de kant, alsof het niks is. Dan blijf je liggen in je eigen verlorenheid. Ik geloof het niet, Het is niet waar. Erg is dat. Of als een kind van God in ons midden zegt, ja, vroeger, toen kon ik het geloven. Nu niet meer. Dan gooit u alles weg. Alsof God niks heeft gedaan. Doe dat niet. Maar put er maar moed uit. Want dat is tot Gods eer. Want dan verandert dat gedenken je leven. Ik heb het daar nog niet zo over gehad, maar dat woordje gedenken, dat betekent niet alleen maar terugdenken. Het Bijbelse woord gedenken, dat betekent dat het je leven nu verandert. Dat je weer op God gericht wordt. En dat je weer gaat leven voor Hem. Als je het mag praktiseren, in de praktijk mag brengen, dat gedenken, dan heb je ook weer een boodschap door te geven. Daar vestigt Jozua 4 ook de aandacht op. Heeft u het gelezen in vers 6, die vraag? En in vers 21, daar lezen we ook een vraag. Een vraag van jongens en meisjes. Jongens en meisjes, in Israël waren er ook kinderen, hè? En die kinderen die hadden gezien dat die mannen met die stenen sjouwden, hè? En ze hadden gezien dat die stenen werden neergezet en dat er een hoop van werd gemaakt. En wat vroegen ze dan? Mama, wat zijn dat voor stenen? Of papa, wat betekenen deze stenen? Mooi is dat. Want je mag alles vragen, hè? Aan papa, aan mama. Ook over God. Ook over wie de Heer Jezus is. Over de Bijbel. Stel je vragen maar. En ouders. Wat is dat mooi, hè? Die kindervragen. Wat een kans, hè? Als het je gewoon open en eerlijk vragen. Zeker, het kan ook zijn dat u zelf over de Heere begint. En als je wandeling maakt, kan je zomaar zeggen, moet je zien hoe mooi de Heere God alles heeft gemaakt. Ik hoop dat zulke momenten er ook zijn, dat u over Hem begint. Maar met name het jonge kind kunt toch wel het meeste bijbrengen door gewoon zijn haar vragen te beantwoorden. Dan moet je er natuurlijk wel zijn, hè? Want anders kan je die vragen niet horen, dan kunnen ze niet aan je gesteld worden, kun je ze ook niet beantwoorden. En dit vind ik best wel een lastig iets om te benoemen, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik niemand wil bezeren, pijn wil doen. En toch moet ik u vanuit het woord een vraag stellen, ouders. Bent u er genoeg voor uw kind? Zijn er genoeg momenten waarop ze kunnen vragen aan u? Wat betekenen deze stenen? Of geeft u de opvoeding te veel uit handen? Dat is spannend. Dat is spannend. Dat is gevaarlijk. Want kinderjaren zijn het allerbelangrijkste. Zo geweldig vormend. We kunnen het alleen maar onderschatten met elkaar. Kijk even naar de ouderen. U hebt denk ik ervaren, hoop ik ervaren. Uw moeder was er voor u. En wie van de ouderen zegt dan, mijn moeder was er te veel. Ik vind het vervelend dat altijd als ik uit school kwam, dat mijn moeder op me wachtte en me water gaf of sap gaf. En dat ze vroeg, hoe was het op school? Wie zou dat nou zeggen? Als we dat dan met elkaar weten, dan kunnen we er ook iets mee doen, hè? Vroeger was dat nodig. Ik zou haast zeggen, de nieuwe generatie heeft het nog harder nodig. In een wereld waar alles wankelt en schuift. Thuis, stabiliteit. En moeten we wel oppassen dat we te veel naar de moeders kijken. Het valt mij op in Jozua 4, de moeders worden niet genoemd, de vaders wel. In vers 21, hè? Wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen. Vaders. We zijn druk, hè? U niet, ik wel. U vast ook. Druk. Druk met ons werk, met onze bezigheden. Zijn er ook momenten waarop u even bij uw kind bent, zodat hij kan vragen, papa, wat betekenen deze stenen? Nee, je kind wil nog meer weten. Heb je dat ook gelezen? We lezen zelfs in vers 6, wat zijn u deze stenen? Eén letter, maar dat maakt alle verschil. Je kind wil weten, wat betekent God voor u, pap? Wat betekent de Bijbel voor u? Wie is de Heer Jezus voor u? Pap, waarom gaat u aan het avondmaal? Of niet? Dat wilt u ook weten. Want dat begrijpt hij niet. En als die vraag dan gesteld wordt, hoe gaat u daar dan mee om? Wat zegt u dan? Je kunt natuurlijk een nietszeggend antwoord geven, hè? Dat kan. Maar wees maar open, wees maar eerlijk. Ik hoop zo dat er ook het geloof in uw hart is. Berouw over uw zonde. Kennis ook, kennis van God om iets over hem te zeggen. En als u zegt, het is allemaal gebrekkig bij mij, dat is het bij mij ook. Het is allemaal gebrekkig bij ons. Maar toch maar iets delen, toch maar iets zeggen. En als je aangevochten bent, zeg dat dan maar. Natuurlijk niet in dat woord, maar u begrijpt het. Het maakt niet uit. Het gaat er maar om dat je er iets van zegt, hoe dat voor je leeft. Maar laat het toch niet zo zijn dat je dingen zegt waarvan je kind aanvoelt, het klopt van geen kant. Papa zegt het wel, maar het is heel anders. Dat is verschrikkelijk. Gemeente, als wij in de geestelijke opvoeding zwijgen, Jezus zegt, dan zullen de stenen roepen. Kent u die tekst? Zoek het maar eens op. Lucas 19, 40, als u thuis komt. Lucas 19, vers 40. Als wij zwijgen, dan moeten de stenen roepen, zegt Jezus. Waarom? Omdat hij verheerlijkt moet worden. Want worden we zo bepaald bij onze opvoedingsschuld? Wat een tekorte. Laten we beleiden en bidden om vergeving door Jezus bloed, om zo geheiligd te worden, om zo vernieuwd te worden, bekeerd te worden, veranderd te worden. Want wat een kansen liggen hier. Dat zeg ik ook nog graag een keer. Wat een kansen. U zegt kansen, je zeker. Het is toch een prachtkans om de daden van God met je kind te delen, of met de mensen om u heen als u geen kinderen heeft. Met de kinderen die u ongetwijfeld tegenkomt in de gemeente. Als ze bij u aan de deur komen, weet ik wanneer. Maar er zijn toch kansen? En daar moet je ook je ogen voor openen. Hè? Die moet je gaan zien. Maar is het uw verlangen om zo tot een zegen te zijn voor de nieuwe generatie? Om te zeggen, jongens en meisjes, zullen we het nooit vergeten. Dat God nou zijn zoon heeft gegeven aan zondige mensen. Gegeven in de dood. Dat hij dat nou voor zondige kinderen heeft gedaan. Zul het niet vergeten dat je in zijn naam bent gedoopt. Dat je bij hem hoort. Zul het niet vergeten. Wat we toen als gezin hebben meegemaakt. Papa had geen werk. Maar God heeft ons geholpen. Er was elke dag brood. Mama was ziek. Maar God heeft haar beter gemaakt. Mag je als gezin gedenken. Terugdenken. En mag je zelf zeggen. Ik hoop het dat je het mag zeggen. De Heere heeft papa en mama bij hem gebracht. En we mogen nu zijn kind zijn. En dat wil hij ook bij jullie doen. Als we zo bezig zijn, gemeente, in alle eenvoud, dan mogen we grote dingen van de Heere verwachten. Want wat is het doel? Daar eindigen we mee. Vers 24. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden. Dat ze sterk is. Iedereen moet het weten hoe machtig onze God is. Hij die het pad maakte. En staat er, opdat gij de Heere uw God vreest, eert, respecteert, dient. Te alle dagen. Elke dag. Heel je leven. Ja, tot in eeuwigheid. Laat ons gebed zijn, God. Werk het zelf. Dat u, Vader, Zoon en Heilige Geest, hier in Hardingsveld, Giessendam, in Sliedrecht, gediend en gevreesd wordt door jongeren, door ouderen. Niet even, maar alle dagen, totdat u komt. Heer Jezus, dan hoeven we niet meer te geloven. En niet meer te gedenken. Maar dan gaat het gedenken en geloven over in aanschouwen. Dan mogen we hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Kom haastig, Heer Jezus. Amen. Laten wij zingen Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. 77, vers 7. Thank you. Zullen we samen danken en bidden. Ja, Heer, als dat dan de vrucht mag zijn van deze dienst, wat hebt u dan ontzaglijk veel gegeven. Als we niet meer hoeven te zeggen, zou God zijn genade vergeten? Waar is de God van het wonder? De tijd van het wonder is voorbij. Nee, Heer, want u bent de levende God. U bent de sprekende God. U heeft ons geplaatst voor de steenhoop. En we hebben het gezien. En we hebben het gehoord. Alles wat u hebt gedaan in Christus, uw Zoon. Die grote daden van de vleeswording van het woord. Waar u hem, uw eigen Zoon, gaf aan deze wereld. Hem liet sterven aan het hout. Hem ook weer opwekte uit de dood. Heren, mogen we gedenken hoe u voor deze 2000 jaar geleden ons die gunst hebt bewezen. En daarop letten en daarop merken. En wilt u helpen om ook de aansporingen die in dit gedeelte tot ons kwamen als het gaat om de opvoeding ter harte te nemen. Want u weet dat het niet eenvoudig is. Helpt u de ouders, heren. En wees ook met hen die het zo graag in de praktijk zouden brengen. Maar waar u de kinderzegen niet gaf, mogen ze ook weten dat ze tot een zegen mogen zijn in hun omgeving. Ook in het midden van de gemeente. En zo bidden we voor de zondagschool. Als straks vanmiddag het onderwijs weer gegeven zal worden aan de jongens en meisjes. Opdat ze op God hun hopen stellen zouden. Wilt u dan de meesters en juffen daarin helpen? En mogen ze rijk getuigen van uw wonderdaden. En wilt u dan zelf naar uw belofte tot zegen doen zijn. Heren, zo bidden we voor elkaar. Gaat u met ons naar huis. Brengt u ons vanavond weer hier bijeen. En dank dat u hielp in het begeleiden van de psalmen. De vrouwen ook bij de oppas. Dat u uw dienaar hielp in de verkondiging van het woord. En ieder zo in zijn taak. Heren, u was in ons midden. Blijf met ons. Geef een goede dag tot eer van uw naam, die nooit genoeg geprezen wordt. Vergeef ons ook onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 143, vers 5. Ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroege jaren. 143, vers 5. gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Here. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.